Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. En vandaag staat er een zeer, zeer bijzondere aflevering op het programma, namelijk over de geopolitiek van AI. En dat gaan we doen met niemand minder dan Roe Dobbe, universitair docent aan de Technische Universiteit van Delft en AI governance expert. En natuurlijk als altijd zit ik hier met mijn goede vriend en collega Rajiv Lakshmiprasad. Roel, vorige week ben jij naar de AI Summit geweest in Frankrijk, in Parijs. Dat moet best een zware aantal dagen zijn geweest daar. Hoe was het? Wat is jouw eerste emotie nadat je daar vertrokken bent?
Ja, best wel gemengde gevoelens eigenlijk. Enerzijds denk ik dat er echt een aantal mooie noten zijn gekraakt daar die goed zijn voor de toekomst van AI binnen Nederland, binnen Europa. Maar aan de andere kant is het de belangrijkste na smaak, of hoe noem je het? Wat blijft hangen is toch een enorme drive richting het verder accelereren van AI, het uitbreiden van datacentercapaciteit en het wegnemen van regulering. Dat is eigenlijk een soort van aanval ook op de bestaande regulering van binnen Europa. Wat mij toch wel erg zorgen baart. En in die zin was de AI Action Summit was op maandag en dinsdag. J.D. Vance, de vicepresident van Amerika, sprak daar. En had eigenlijk eenzelfde soort donderspeech als die gaf later die week in München, waar we natuurlijk nu allemaal tot enorme zorgen heeft geleid, ook binnen de context van de NATO en onze veiligheid. Dus het was in die zin ook best wel bijzonder om daar dat voorproefje te nemen en diezelfde zorgen eigenlijk in de context van AI te zien opkomen bij mezelf en bij collega's. Naar huis te gaan met de trein, ben redelijk vermoeid. Was heel intensief, heel veel netwerken, allemaal sociale events ook rondom die top zelf. En vervolgens de tv aan te zetten en mee te luisteren naar alle zorgelijke ontwikkelingen in München.
Nou, welkom terug. Ik kan me heel goed voorstellen dat het best wel een zwaar aantal dagen is geweest, zware week is geweest. Ja. En de afdronk was toch wel dat regulering innovatie in de weg staat. Hier ben jij het niet mee eens, daarover zeker later meer. Ja. Rajiv, wat is jouw belangrijkste nasmaak geweest na de top in Parijs, de AI-top?
Nou, eigenlijk twee, want ik vond het vooral interessant wat premier Modi te zeggen had. Want volgens mij was het
Premier Modi van India.
Van India natuurlijk. Het was een event dat gezamenlijk door Frankrijk en India werd georganiseerd. En het meest interessante is dat Modi wel duidelijk namens de gehele Global South praten. Dus hij gaf aan dat AI een prachtig tool kan zijn in het creëren van werkgelegenheid. Dat India klaarstaat om India's talent te leveren. En dat ze dat ook graag willen doen. Dat is ook een beleid van India om de wereld als een werkplek te zien. Dat ten tweede,
de wereld als arbeidsmarkt voor India.
Voor India, voor India's IT-talent met name. En ten derde, dat hij, en dat vond ik eigenlijk het meest belangrijke, dat hij zei dat de wereld, of de westerse wereld, dus de landen die ver zijn in AI, eigenlijk nu al de landen in de Global South moeten meenemen. En als je dat al doet, dat je nu al hele goede partnerschappen, toekomstgerichte partnerschappen kan opbouwen, omdat je ze eigenlijk nu al meeneemt in een heel toekomstgerichte industrie. En dat vond ik eigenlijk wel goed dat hij dat zei.
Interessant inderdaad dat Modi AI gebruikt voor zijn bredere geopolitieke strategie als aanvoerder van de Global South. En ik denk dat hij die rol met verve vervulde.
Ja.
Roel, voordat we...
Sorry, jij nog één ding? En van fans heb ik ook even nagekeken. En daar viel het mij op, waar gaan we het de rest over hebben? Over deregulering en de American Workers centraal stellen. Dus die twee. Ik weet niet of het een tegenstrijdigheid is, maar...
Je ziet een enorme vermenging van AI en andere beleidsdomeinen. Iets wat voorheen, met mijn lekenblik zeg ik dit hoor, wat minder het geval was. Terug naar Roel. Voordat wij dieper ingaan op de belangrijkste thema's van deze AI-top en in de bredere trends van de AI rat race die we wereldwijd zien. Je hebt een grote achtergrond in AI governance. Zou je ietsje meer over deze achtergrond kunnen vertellen? Zodat ook onze luisteraar weet waarom we jou nou zo specifiek hebben uitgenodigd. Overigens heeft ook Haroun Sheikh hier een belangrijke rol in gespeeld, want die heeft ons met nadrukkelijke advies naar jou toe doorverwezen. Ja. Dus hartelijk dank voor het advies, Haroun. Maar iets meer over jouw achtergrond.
Dat is een heel eervolle verwijzing. Dus daar dank ik Haroun hartelijk voor. Ik ben zelf momenteel actief bij technische bestuurskunde in Delft. Techniek, bestuur en management. En dat is een interdisciplinaire engineering opleiding die ingenieurs voorbereidt op carrières die of heel dicht op de technologische ontwikkeling zelf zitten. Dus onze dames en heren leren ook echt de techniek zelf te begrijpen, te ontwikkelen, te analyseren. Of meer richting beleid en management. En daar gaan veel van onze afstuderen en masters uiteindelijk naartoe. Zelf ben ik ook ooit in Delft begonnen als student en ben ik afgestudeerd op systeem- en regeltechniek, een wat meer direct technische opleiding binnen Delft. En dat is eigenlijk een klassieke opleiding, een regeltechniek waarin, je zou kunnen zeggen AI, maar ook andere vormen van het programmeren of het vormgeven van het gedrag van systemen centraal stelt. En ik ben uiteindelijk met een afstudeeropdracht in Berkeley, UC Berkeley in Californië, dichtbij Silicon Valley, ben ik afgestudeerd en ben ik een aantal jaar...
Dus je zat dicht bij het vuur, AI-vuur?
Ik zat toen al dicht bij het vuur en ik zag toen al de opkomende rol van grote techbedrijven. Dit was 2009, 2010, dus Google was al groot geworden. We zaten net allemaal op Facebook, Instagram was er denk ik nog niet.
Ook maar een beetje op Hives?
Op Hive zat ik toen ook nog. Ik zat toen op beide platformen nog, ja. En wat ik toen al zag, is dat een aantal van mijn studiegenoten, of zeg maar, dat waren de graduate students, de promovendi in Berkeley, die met AI bezig waren. Die waren bijvoorbeeld met taalmodellen bezig, of voor het vertalen. Nou, daar zijn we nu allemaal heel, dat gebruiken we continu. Maar dat kwam met name uit dat soort labs bij Berkeley en ook andere universiteiten in de VS. Maar dat werd echt al opgezogen door Google en werden allerlei fellowships aangeboden. En die trend heeft zich doorgezet, maar dat zag ik destijds al opkomen. En heeft me destijds ook al gefascineerd van hoe die Amerikaanse techmachine werkt eigenlijk. Ik ben vervolgens een aantal jaren actief geweest als consultant, jonge analist eigenlijk. En heb me toen verdiept in de rol ook van technologische innovatie en in de energietransitie. Veel bij netbeheerder gewerkt en ook in andere sectoren. Ik ben toen teruggegaan naar Berkeley om een PhD te doen, om te promoveren. Met het besef van, mijn discipline van niet alleen maar de AI, niet alleen maar de software, maar hoe zit dat nou in een autopilot of hoe zit het nou in een systeem ingebed, die is eigenlijk nog onderbelicht en die wordt best wel belangrijk, denk ik. Dat was één. En twee was, wauw, hier zitten zoveel politieke en ethische en sociale dimensies aan, omdat ik al zag dat binnen die bedrijven ging het hoofdkantoor van een verzekeringsmaatschappij, die ging allemaal analytische tools inzetten om alle andere afdelingen te gaan vergelijken en te gaan sturen. Nou, dat bracht en ik zat daar middenin om dat op te tuigen. En dat bracht een enorme weerstand natuurlijk op gang bij die organisaties. En dat heb ik ook meegenomen. Ik maakte daar ook best wel zorgen over dat er te weinig, zowel vanuit de techniek, maar ook vanuit een meer maatschappelijk en politiek perspectief, werd nagedacht over hoe ontwikkel je dit nou en hoe zorg je ervoor dat het op een verantwoorde manier wordt toegepast.
Komt het misschien niet ook omdat het, want ik heb er zelf ook moeite mee hoor, omdat het droge stof is, plat gezegd. Als je kijkt naar techniek, het is gewoon droog. Ja. En het is gewoon dus heel moeilijk om het wat sappiger te maken, om het over ethiek te hebben, vergeleken met iets als een bestuurskunde of zelfs een bedrijfskunde, sociologie, veiligheidskunde.
Ik denk dat ethiek op dit moment wel echt is geland als onderwerp rondom AI en digitalisering. Mm-hmm. Maar dat AI zelf als technologie, het is een beetje een containerbegrip voor van alles en nog wat geworden. Een van mijn grote rolmodellen is een professor, Carl Ostrom uit Lund, uit Zweden. Die gaf een keer een lezing toen ik student was en die heeft mij echt geïnspireerd om na te denken van, deze technologie is eigenlijk een soort onzichtbaar. Ze zit geprogrammeerd. Precies. Ja, dus wij programmeren ook al wat we dan regelaars noemen. Dus een aansturing, een autopilot functie bijvoorbeeld. Of de aansturing van verkeersnetwerken. Ja, dat zit allemaal verborgen. En de meeste mensen die zien het niet en die begrijpen het ook niet. Het is ook moeilijk te begrijpen. En dat wordt een enorme uitdaging. Want nu zit dit is dan 15 jaar geleden. Nu zit dat al natuurlijk al in allerlei machines, in fabrieken, et cetera. Maar dat gaat steeds meer in je telefoon. Het gaat steeds meer in allerlei processen komen. Waarin het relatief nieuw is.
Dus wat dat betreft is het ook een heel brede innovatie. Nog even jouw achtergrond kort samenvatten voor de luisteraar, de belangrijke punten daaruit. Je hebt dicht bij het vuur gezeten in Berkeley, waar de AI heel snel tractie genoot en heel snel groter werd. Je hebt zelf een achtergrond in de technische bestuurskunde en ook nog in de regeltechniek, waar je het al heel duidelijk hebt over gedragsregels, waaraan dan technische processen zich moeten houden. Mag ik het zo vertalen?
Ja, of systemen. Ja. Dus
of systemen.
Een operationeel systeem, een vliegtuig wat vliegt bijvoorbeeld. Ja.
Nou, je noemde al even dat de ethiek eindelijk ook is geland in de AI. En het werd misschien ook wel tijd, omdat het een steeds grotere en prominentere rol in ons aller levens gaat spelen. Zou je de belangrijkste ethische dilemma's of onderwerpen, thema's, issues kunnen noemen binnen AI?
Poeh, kijk, het zijn er heel veel.
Tuurlijk, de twee, drie belangrijkste. Het hoeft niet een uitgeputte lijst te zijn.
Ik denk dat een belangrijke waar we het waarschijnlijk nog meer over gaan hebben is het grip houden niet alleen maar op een proces wat aangestuurd wordt met AI of ondersteund wordt door AI, maar ook op de vormgeving van je proces zelf. Dus dat is één ding, is dat AI en digitale technologie een steeds nadrukkelijke rol is gaan spelen, bijvoorbeeld in ziekenhuizen of in het onderwijs. En dat daardoor de vormgeving van jouw zorgproces of van jouw het lesgeven en het materiaal, de modules die je ontwikkelt voor jouw studenten, dat die ook steeds meer onderhevig zijn aan, qua inhoud en qua filosofie, ook aan ontwikkelaars. En dat kunnen ontwikkelaars zijn die om de hoek wonen en waar je mee kunt sparren. Maar het zijn ook steeds, het zijn steeds minder ook de leraren zelf. Dus dat is zeg maar het grip houden op je eigen proces en de vormgeving daarvan. Ik denk dat dat een steeds belangrijkere discussie wordt. Die verhoudt zich ook tot autonomie of strategische digitale autonomie. Misschien zelfs soevereiniteit. Maar goed, ik ben geen expert op dat vlak, maar dat is nu ook een thema geworden. Dus ik denk dat dat een belangrijke ethisch dilemma is die steeds breder wordt gevoeld en speelt.
Dus het raakt ongelooflijk veel terrein, hè? Dat hoor je wel. In het dagelijks gebruik van mensen, maar ook meer geopolitiek. Namelijk kunnen wij onze strategische autonomie in die zin behouden ten opzichte van andere mogendheden die wellicht verder zijn met AI. En dan wil ik nu weer de koppeling maken met de AI-top in Parijs. Want daar zaten natuurlijk mensen aan tafel die heel anders denken over AI en de rol die het in ons leven zou moeten spelen en hoe dat gereguleerd zou moeten worden. Zou je kort kunnen vertellen wat de visie is van Europa als geheel op AI? Hoewel we natuurlijk weten dat er allerlei verschillende landen anders over denken. De visie van de Verenigde Staten en misschien ook wel van China op dat terrein en wat de belangrijkste verschillen zijn en hoe wij ons daartoe zouden moeten verhouden in jouw ogen.
Nou goed, ik ben zelf natuurlijk geen politiek wetenschapper, maar ik zal op basis van wat ik zie en wat ik hoor, zal ik een duit in het zakje doen. Europa heeft zelf tijdens de, laat ik zo zeggen, Frankrijk heeft de summit geleid dit keer. En heeft daarin ook Europese waarden centraal gesteld. En wat speelt er momenteel? Natuurlijk de duurzaamheidsvraagstuk. Ook digitale autonomie, dus zelf je broek op kunnen halen wat betreft technologische ontwikkeling. Europa heeft zelf $200 miljard, geloof ik, of euro, ik weet niet.
200 miljard euro.
Euro, ja, geïnvesteerd of in ieder geval gecommitteerd. Frankrijk zelf 109 miljard, dit is vaak in allerlei consortia van verschillende overheden. Precies, en ook bedrijven. Ja. Dus er is een enorme geldstoot is er naar voren geschoven door Europa zelf. Ik mis daarin. Aan de ene kant staan allerlei publieke waarden ook rondom betrouwbare AI, veilige AI. AI die goed aansluit bij de behoeften in bepaalde sectoren of bepaalde publieke domeinen. Dus dat komt allemaal wel in de, laat ik zo zeggen, in de retoriek in de stukken terug. Maar tegelijkertijd wordt ook gezegd van we moeten AI overal omarmen. We moeten het overal instoppen.
Ook vanuit Europese landen zelf.
Ook vanuit von der Leyen, die zei dit bijna letterlijk tijdens haar speech. Volgens mij na J.D. Vance gaf ze speech en toen kwam zij.
Von der Leyen, voor de luisteraar, is natuurlijk de voorzitter van de Europese Commissie. Dus in die zin de president van de Europese Unie.
Juist.
Die ook veel nadrukkelijker op de voorgrond treedt dan voorgaande Europese Commissievoorzitters.
Ja, dus in die zin, wat ook centraal staat, dus in die een soort van acceleratie van AI is het idee dat we ook hele grote AI-modellen gaan bouwen. Dat gaan we doen in AI-fabrieken.
Groter is beter, wordt heel vaak gezegd.
Ja, Ja, dus dat wordt ook omarmd door Europa. En daar heb ik moeite mee, omdat er al heel veel onderzoek laat zien dat groter niet per se beter is. Er is soms wel reden om bepaalde aspecten van AI-ontwikkeling op te schalen. Maar we weten ondertussen dat we juist ook veel slimmer kunnen nadenken over hoe je bepaalde componenten van een AI-systeem combineert, hoe je slimme engineering ook toepast om veel efficiënter om te gaan. En dan hebben we het echt soms over 100 tot 1000 keren efficiënter voor hetzelfde soort modellen. En dat zien we nu. We zien nu allerlei onderzoek en ook zeg maar tools opkomen waarmee je zeg maar vergelijkbare modellen kunt vergelijken, ook qua functionaliteit kunt vergelijken op zeg maar hoeveel energie of hoeveel compute heb je nodig. En ik mis dat nog een beetje in de strategie. Laat ik zo zeggen, ik vind de strategie nog wel heel erg vanuit Europa nog wel heel erg ingezet op het omarmen van zo'n acceleratie en het uitbreiden en het maken van grotere modellen. En
precies, het gewoon het kopiëren van Amerikaans model. Ja. Amerikaans kijk, toch?
En misschien ook een bepaalde FOMO, even voor de luisteraar. Groter bedoel je natuurlijk meer rekenkracht. Dus zoveel mogelijk datacentra die zo groot mogelijk zijn. En dat je misschien wel voor een heel simpele som heel veel data en daarmee ook energie gaat verbruiken en datakracht gaat vragen, maar dat het eigenlijk helemaal niet nodig is om bij wijze van spreken, het is natuurlijk een simpele vertaalslag 3+3 uit te rekenen. Dan hoef je niet zo'n hele AI-fabriek aan te zetten. Dat kan ook een AI-fabriekje doen, 3+3 uitrekenen. Het gaat nu niet letterlijk om de som natuurlijk, maar om het principe, wij gaan nu heel veel data en rekenkracht vragen voor wat simpele verzoeken. Moet ik dat zo vertalen en zo zien?
Of het efficiënter kan.
Ja. Wat betekent efficiënt als het gaat om AI?
Nou, in dit geval ging het met name om de hoeveelheid rekenkracht of rekenen die nodig is om een AI-model te trainen. Dus op basis van data zo'n model te trainen om op die functionaliteit te kunnen op te bouwen. En dus daar is een behoorlijke slag gemaakt. DeepSeek, het hele verhaal moet nog uitgedokterd worden. Maar wat ze zeiden was dat ze geen toegang hadden tot de laatste chiptechnologie. Dus ze hadden niet de krachtigste rekenmachine, zeg maar. En hebben door slim met constraints, dus op een slimme manier met datgene wat ze wel hadden om te gaan, hetzelfde bereikt als wat OpenAI met de laatste chips kan doen. Dat lijkt het verhaal te zijn. Nogmaals, dat moet nog verder worden onderzocht of dat zo is. Maar je ziet dat spel nog niet gespeeld is en dat ook voor Europa een heel belangrijk was een belangrijk signaal, want wat er heerste voor de top ook een beetje het gevoel van we've lost. Sam Altman, de CEO van OpenAI en anderen, die zeiden ook van laat het maar aan ons over, van dit wordt alleen maar groter en wij zijn de enigen die hier het kapitaal voor hebben en de kennis. So forget about it, we will be your main AI infrastructure. En sinds dat moment is er echt wel een omslag in het denken bij veel mensen gekomen. Van maar misschien kunnen wij dit ook wel zelf.
Precies.
En wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken om dit te doen? En is dat bigger?
Was jij toen ook al sceptisch toen Altman en vanuit de Amerikaanse industrie zo ongelooflijk gepronkt werd met een dalen tot nog toe? Had jij toen ook het idee, dit kunnen wij als Nederland of Europese Unie net zo?
Ja, zeker. Ja. Ik vond Altman was ook al betrokken bij de oprichting van OpenAI. En destijds was het OpenAI. Dus het idee was ook wel om het vooral veel in openheid te doen. Het was een non-profit constructie. De eerste modellen, daar heb je het over GPT 1 en 2 geloof ik nog, die zijn ook heel erg open gesteld. Er zijn papers geschreven waarin werd uitgelegd hoe ze dat hadden gedaan. En destijds, toen de tijden, hebben we het over 6 jaar geleden, ontstond er een discussie van, is dat creëert dat geen risico's? En is een soort frame gepusht van, weet je, dit zal wel eens een super intelligente machine kunnen worden. Het kan door anderen worden overgenomen. We gaan de boel dichtgooien. We gaan geen papers meer schrijven. Dus je kunt het nu beter closed AI noemen dan open AI. Zijn ze ook op die trommel blijven roffen van het moet steeds groter en groter worden. De strategie om ook meer middelen binnen te halen. Dus OpenAI draait nog steeds geen winst, maar zit de laatste jaren in een soort van, ik weet niet of het een piramidespel is, dat mogen de economen van mij laten zien. Maar het punt is wel dat ze steeds meer investeringen hebben willen binnenhalen en dat ze dit soort argumenten gebruiken.
Dus misschien moeten we bepaalde retoriek ook zien als signaal naar investeerders toe.
Absoluut. Ja, en die investeerders waren, doordat China op een gegeven moment, dat Chinese bedrijf met dat alternatief kwam, wat veel efficiënter was, hadden zoiets van, hé, maar wat zijn ze daar eigenlijk aan doen bij in Silicon Valley? Is dat wel, is die strategie wel, wordt dat wel de winnende strategie? En zijn we niet veel te veel geld aan het verbranden aan vormen van AI-ontwikkeling die niet, ja, die niet efficiënt zijn? En daardoor, als je meer competitief bekijkt, ook natuurlijk niet, niet de winnende strategie.
En het moet sowieso lekker. De Chinezen hebben laten zien van, ja, het is grootspraak. Wij doen het gewoon zelf. En ze hebben ook nog eens te maken met sancties op het gebied van hoogwaardige chips. Die ultra deep violet chips van ASML, die dat geëxporteerd mogen worden. En ik denk dat wij als EU niet achter mogen blijven. Als een Amerika dat heeft en China dat heeft, dan wordt het denk ik steeds noodzakelijk dat wij ook een eigen model gaan creëren. En ik heb zelf ook DeepSeek gebruikt een paar keer. Ik moet zeggen, ik vind het persoonlijk beter dan ChatGPT.
Okay.
Niet om aan reclame te doen, maar eigenlijk om aan te geven van, je kan het gewoon beter doen dan hoe OpenAI dat doet.
De strijd is nog niet gestreden, dat maak ik wel op uit jouw woorden, Roel. Dus in Europa is er nu wel meer optimistisch sentiment dat wij die strijd aan kunnen gaan, of omdat die nog niet gestreden is. Je geeft aan dat Europa nu best wel de weg van Amerika aan het volgen is. Dus groter is sowieso beter. Er moeten AI-fabrieken komen, er wordt met geld gesmeten. Overigens sta ik volledig achter investeringen, maar ik ben het helemaal met je eens dat dat wel effectief en ook efficiënt moet gebeuren. En die strijd is gestart door Amerika en de miljarden die daar geïnvesteerd zijn en de prestaties tot nog toe van ChatGPT. En de strijd is nog meer losgekomen omdat DeepSeek, een Chinese makelij, heeft laten zien dat er wel degelijk nog concurrentie mogelijk is. En er zijn dus verschillende soorten innovatie. En nu wil ik toch de koppeling gaan leggen ook met regulering. Want vaak wordt er een soort, ik denk in ons aller ogen, vals dilemma gecreëerd van regulering staat innovatie in de weg. Maar jij geeft eigenlijk aan dat regulering ook juist kan leiden tot betere innovatie. En dat we daardoor misschien ook wel efficiëntere en mag ik ook zeggen effectievere AI kunnen gaan ontwikkelen als Europese Unie. Klopt het dat je enigszins zorgelijk bent teruggekomen, of met zorgen bent teruggekomen dat de EU nu toch te veel gaat voor dereguleren en groter is beter? En wat zou de rol kunnen zijn van regulering in het creëren van innovatie? Dus een dubbele vraag is dit.
Ik ben met zorgen teruggekomen. Ik hoor ook dat er een behoorlijke druk staat op de huidige regulering die in ontwikkeling is, bijvoorbeeld rondom de AI Act. En de verdere, laten we zeggen, het verder implementeren en het verder uitwerken van standaarden en werkwijzen van hoe ga je nou die standaarden ook toepassen in de ontwikkeling van systemen. Daar schijnt enorme druk op te staan op het moment. J.D. Vance gaf eigenlijk aan, I would love to see this deregulatory flavor across the world. Zoiets zei hij, van ik wil dat overal terugzien. En ook door Macron, die gaf op maandag al een praatje voor de top met alle grote wereldleiders, met alle wereldleiders. En toen zei hij ook van we willen eigenlijk zoveel mogelijk regulering wegnemen en efficiënter maken. We weten uit de geschiedenis dat op zich een slecht idee is. Hè? Dus als je het hebt over een ander frame, en dat was waar ik wel positief over was, dus het idee om meer over public interest AI te praten. Daar kunnen we misschien straks iets meer over zeggen. Maar de equivalent zou je kunnen zeggen is bijvoorbeeld een public interest plane. Hè? Een public interest vliegtuig. Die ontstond in de jaren 60. En dat was eigenlijk na een periode van de Tweede Wereldoorlog, waarin die vliegtuigen veel effectiever zijn geworden. Maar in de jaren 50 was in de VS alleen, in het zeg maar defensiedomein, zijn er in 10 jaar iets van meer dan 8000 mensen gestorven, gewoon van vliegtuigen die uit de lucht vielen. En toen kwamen ze erachter van, we hebben eigenlijk gewoon meer, betere standaarden nodig, maar ook een discipline over hoe je dit soort hele complexe technologie goed vormgeeft en de veiligheid borgt. Dus de bestaande veiligheidskunde van dat moment, zeg maar de eerste helft van de 20e eeuw, die was ontoereikend om de issues die ontstonden door de toenemende complexiteit van vliegtuigen, om die het hoofd te bieden. En toen is eigenlijk vanuit het militaire domein, vanuit defensie in de VS, is een systeemveiligheidsprogramma en uiteindelijk ook echt een discipline opgezet, van dat mensen doorhad van dit vraagt om specifiek getrainde professionals. En dat is met allerlei andere vormen van regulering is natuurlijk de basis geweest. En equivalent ook in Europa. Het heeft de basis gelegd voor vliegtuigen die zo veilig zijn dat we erin durven te stappen. En dat nu natuurlijk onze
Sterker nog dat Airbus nu Boeing inhaalt. Er wordt gezegd dat EU nog meer regeldruk heeft, maar blijkbaar werkt dat dus.
In enige innovatie. Zeker om een betrouwbare indruk achter te laten bij de potentiële consumenten. Dus dat is een heel concreet voorbeeld waar regulering juist heeft gezorgd voor en opschaling en nog meer innovatie. Ja. En jij denkt dat dat ook mogelijk is bij AI en dat noem jij public interest AI. Misschien kunnen we dat vertalen naar publiek of algemeen belang. AI of publieke zaak AI.
Ja.
Zou je er meer over kunnen vertellen? Welke regulering is daar op dit moment voor nodig om dat te realiseren?
Nou, misschien een goede aanvaarroute is, ik ben zelf de AI Action Summit ingegaan met een voorbereiding, een reactie op de staat van AI safety. En AI safety is een heel snel ontwikkelde, ook een discipline zou je kunnen zeggen, die probeert om met name AI-modellen veiliger te maken. Dus het idee dat als je het model maar tweakt en er allerlei dingen omheen bouwt, filtert, et cetera, dan is het model veilig en dan kun je dat op allerlei plekken op een veilige manier gaan toepassen. Nou, helaas werkt het niet zo. Hè? Als je kan een veilige autopilot of een veilig vliegtuig bouwen, maar je moet nog veel meer doen. Je moet air traffic management inrichten. Je moet allerlei training voor piloten en ander personeel in het vliegtuig. En je moet zelfs instructies geven aan de mensen die in het vliegtuig gaan zitten om het veilig te doen.
Klopt.
Dus er is een. Ik ging die top in vanuit mijn achtergrond in regeltechniek, maar ook de zusterdiscipline van systeemveiligheid. Met eigenlijk is de huidige staat van AI safety als discipline zit heel erg gevangen in technical terms. Dus het zit gevangen in een soort technisch narratief van we gaan met technische middelen gaan we onze nieuwe technologie veilig maken, terwijl dat eigenlijk een sociotechnisch probleem is.
Ja.
Dus een belangrijke route richting public interest AI, net zoals dat systeemveiligheid, ook een sociotechnische benadering van veiligheid was die met name voor vliegtuigen, maar ook voor wapens ook. Het zorgen dat wapens en ballistic missiles, dat die veilig waren in die naoorlogse jaren. Op dezelfde manier dat systeemveiligheid toen heeft bijgedragen aan public interest, het algemeen belang vliegtuig, zie ik nu een hele belangrijke uitdaging om ook op diezelfde sociotechnische, meer integrale manier na te denken over veiligheid. En dat wordt erkend langzaam, ook in die bredere internationale discussie, zowel vanuit wetenschap als vanuit beleidsmakers. Maar we staan echt nog aan het begin.
We staan nog aan het begin van de opmars van AI-veiligheidskunde.
Ja.
Maar ergens stemt jou wel positief dat dat op die manier behandeld is in Parijs.
Ja.
Maar het mag nog wel meer. We moeten vooral niet te veel alleen maar inzetten op acceleratie. Rondom acceleratie was er toch ook een soort idee. En ik denk dat iedereen wel eens daar angstig voor is geweest. Ik zelf in ieder geval wel. Dat we op een gegeven moment machines hebben, AI, die slimmer is dan de mens. Zogezegd de superintelligentie. En jij gaf aan als voorbereiding op deze podcast dat in enige mate ongegronde angsten zijn. Kun je uitleggen waarom jij dat soort angsten voor superintelligentie en robots en AI die het gaan overnemen?
Beetje Transformers idee.
Ja, Transformer idee. Waarom dat ongegrond is?
Nou kijk, ik ben zelf nooit science fiction liefhebber geweest. En er zijn heel veel mensen in de AI discipline zelf die dat wel hebben. En die dat mee hebben genomen naar een idee van risico's die inderdaad veel meer. Ja, het idee van superintelligentie is inderdaad het systeem zelf, het AI-systeem of het model zelf een bepaald bewustzijn creëert. En van daaruit bepaalde acties gaat ondernemen die ondermijnend kunnen zijn. Het probleem daarmee is dat het eigenlijk een soort moving target is. Niemand weet precies wat precies die risico's zijn. Dus het is ook heel lastig om daar op te anticiperen. Ik denk dat het zeker is dat doordat AI op allerlei plekken wordt geïmplementeerd, dat het allerlei nieuwe kwetsbaarheden creëert, nieuwe plekken waar manipulatie kan worden toegepast. Dus als je het meer materieel bekijkt, dan denk ik dat we zeker ook een discipline nodig hebben die wat meer naar dat soort systemische risico's kijkt. En dat is ook een belangrijk onderdeel van de AI Act en van andere regulering om naar systemische risico's te kijken. Maar het hele idee van consciousness en een soort superintelligentie, dat er een moment komt dat het AI-systeem zelf weet hoe die zichzelf kan versterken en dat het dan een vlucht neemt. Ja, dat blijft een soort van moving target. Dus de mensen die dat voorstellen.
Je bent er ook niet van overtuigd dat dat gaat gebeuren?
Nee, maar het blijft natuurlijk een interessant gespreksonderwerp. En wat ook bepaalde onderbuikgevoelens oproept, waardoor mensen het daarna willen luisteren en het misschien ook serieus willen nemen. Alleen het leidt af van de manier waarop AI nu op allerlei plekken al wordt geïmplementeerd zonder goed over veiligheid en andere waarden zoals non-discriminatie of duurzaamheid na te denken.
Het sluit eigenlijk wel aan bij het betoog ook van Feline Hermans, hoogleraar AI-ethiek, zo vertaal ik het maar even, die min of meer hetzelfde stelde, dat soort doemscenario's vaak ook gebruikt wordt door de industrie, juist om te voorkomen dat we het over de hedendaagse gevaren kunnen hebben. Ja. En zo zie jij dat ook, Rol.
Absoluut, ja. En dat zag je ook terug. Hè. Dus de summit in Parijs was de derde summit. De eerste twee waren heten AI Safety Summits. En die waren eigenlijk ook ontstaan doordat de CEO's van Anthropic en OpenAI, dat destijds twee leidende bedrijven op dit soort nieuwe AI-technologie, die zijn een soort route gaan maken nadat ChatGPT en hun Claude is dan de Anthropic-versie waren gelanceerd. En die zijn langzaam aan wereldleiders gegaan en zeggen ze van, nou ja, wij hebben dit gelanceerd, maar het is echt mogelijk een existentieel risico. Dat is eigenlijk al bizar natuurlijk, dat ze dat zelf dat ze het de wereld insturen en vervolgens langs de wereldrijders gaan. Toen heeft Sunak...
Dat is bijna een moord plegen en daarna de politie zelf bellen. Zo'n soort vergelijking. Ja.
Ja, en Sunak heeft, Rishi Sunak, die was er wel gevoelig voor. En die wilde graag, dat was natuurlijk post-Brexit van de AI en AI safety. Het voorkomen van dit soort existentiële risico's, dat zou wel eens een soort... heldendaad voor het Verenigd Koninkrijk kunnen zijn. Dus die heeft de eerste summit in Bletchley Park georganiseerd. Dat was minder dan anderhalf jaar geleden, in november 2023. En dat heette dus nog AI Safety Summit. En daar zaten dus ook heel veel van dat soort mensen die meer vanuit doemsdenken naar AI kijken. En dus geen oog hebben voor wat er nu gebeurt met AI is niet zo relevant. Want wellicht dat we over een aantal jaren geen beschaving meer hebben. Ja, ik weet zelf dat... Ik denk zelf dat als wij langere termijn risico's... als we daar grip op willen hebben, dan moeten we juist ook naar de risico's nu kijken. En dan, van daaruit kun je dan in de toekomst ook meer grip houden op andere, wat we dan emergente veiligheidsissues noemen. En wellicht is dat superintelligentie. Ik geloof er niet in. Maar als het er al zou zijn, moet je alsnog nu vanuit de kennis en kunde ook van de veiligheidsdisciplines gaan kijken van hoe krijgen we meer inzicht in risico's en ook in de complexiteit van deze systemen. Niet alleen maar de techniek zelf, maar ook hoe het interacteert in het onderwijs, in het leerproces van onze kinderen. En van daaruit nadenken over de bredere systemische risico's.
Ik denk dat ook wel een belangrijke les is. Dus als wij lange termijn risico's willen adresseren, dan moeten we nu alvast geleidelijk die kennis opdoen van veiligheidskunde, van AI. Ja. Misschien is dat ook wel een term die gewoon moet gaan inburgen. AI, veiligheidskunde. Ik kan me voorstellen dat veel mensen thuis zich afvragen wat de gevolgen zijn van de AI rat race, de grote strijd wereldwijd, voor zowel de maatschappij als geopolitiek. Kun je daar de luisteraar wat inzicht in geven? Zie jij nu ook een geopolitieke strijd rondom AI gaande? En hoe kan Europa zich daar goed positioneren? Los van de reguleringen en dan AI-veiligheidskunde. Wat zijn nou stappen die jij noodzakelijk acht? En op welke tonelen vindt de strijd op dit moment plaats?
Ja, nou, dat is geen makkelijk antwoord. Ik denk dat
is een moeilijke vraag.
Ja, maar ik zal hem toch nog wat complexer. Of tenminste, ik denk dat we hem complex aan moeten vliegen. Tegelijkertijd is het ook. Het is niet simpel, maar we weten natuurlijk dat Trump heel transactioneel is. J.D. Vance, de vicepresident, heeft een hele belangrijke link ook met de techwereld. Hij was een soort adept van Peter Thiel. En gaf al vorig jaar in de zomer, was het geloof ik al voor, in ieder geval voor de verkiezingen.
Heel kort, Peter Thiel?
Peter Thiel is een van de PayPal-oprichters. PayPal-mafia wordt het ook wel genoemd.
Samen met Musk.
Ja, en heeft zelf niet zo, die gelooft niet zo in democratie. En bemoeit zich daar, heeft zich in contrast toe, dus in zeg maar vergelijking met Musk, heeft hij zich niet uitgesproken over wie de verkiezingen moest gaan winnen. Want hij gelooft al niet meer in democratie. En heeft leidt het bedrijf Palantir, wat ook een bedrijf is wat allerlei hele toxische en vormen van AI voor border control en allerlei andere, wat ik zou zeggen, onverantwoorde AI-ontwikkelingen vormgeeft en verkoopt aan politiemachten, aan douane, organisaties, et cetera.
Nou ja, wil je iemand leren kennen, kijk naar zijn vrienden. Dus dit is een vriend van Vance. Dat geeft ook een inkijkje in zijn ideologie.
Absoluut. Ja. Dus Vance die heeft, om het zeg maar geopolitieke vraagstuk te duiden, is het belangrijk om te erkennen dat Vance al heeft gezegd van, als jullie aan onze techbedrijven gaan zitten met jullie regulering, en dan hebben we het niet alleen maar over AI-regulering, maar ook over de digitale dienstenverordening die recent is ingegaan en andere.
Hij noemde het specifiek de GDPR.
Ja, en de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En die heeft hij ook heel erg uit. Daar heeft hij een heel epistel over gegeven in zijn speech in Parijs ook. En ook weer in München. Maar vorige zomer zei hij al van, ja, als jullie daarmee doorgaan in Europa, dan heeft dat ook gevolgen voor ons NAVO.
Dit is echt een aanval op de regelzettende macht van de EU. Ik heb heel sterk het idee dat zowel Vance als Trump, met name namens de high-tech-industrie, volgens mij niet eens vanuit algemeen Amerikaans belang, de EU als regelzettende macht proberen te torpederen. Omdat die heel veel winst afnemen van de high-tech-industrie. Dus jij hebt het idee dat Amerika steeds transactioneler wordt op dat terrein en daarmee ook de regulering vanuit de EU ondermijnt. Hoe zou de EU in jouw ogen hiermee om moeten gaan? Moeten wij hieraan toegeven of juist niet? En stel je voor, we doen dat niet, verliezen wij dan ook de AI red race?
Nou, er zijn een paar aspecten hierin. Ik denk enerzijds het hoofd koel houden en blijven investeren in, ja, toch je eigen digitale autonomie, het vermogen om zelf AI-systemen te bouwen, maar ook breder gezien om digitale infrastructuur te bouwen, te onderhouden en van daaruit je ook die soevereiniteit te vergroten. De hele Nederlandse overheid staat nu in de Microsoft Cloud. En nou ja, met de recente ontwikkeling in Amerika is iedereen er wel over eens dat dat echt een groot probleem is. Dus vooral ook investeren in alternatieven en nadenken over hoe je regulering daar ook een bijdrage in kan leveren. Dus het voorbeeld van systeemveiligheid als een onderdeel voor goed functionerende technologische systemen kan denk ik juist echt ook op andere plekken in de wereld uiteindelijk een exportproduct worden. Zoals wij dat ook met waterveiligheid of waterkunde bijvoorbeeld hebben gedaan. Dus ik zou dat echt als een economische strategie ook centraal stellen.
Hebben wij op dit moment voorbeelden, of kun je voorbeelden noemen van slechte AI-regulering die innovatie in de weg staat in de Europese Unie?
Nou, laat ik zo zeggen, misschien geen slechte regulering. Dus ik hoor bijvoorbeeld, ik hoor van MKB-bedrijven in gezondheidszorg die met AI bezig zijn, dat het heel moeilijk is om vanuit een Nederlands MKB een deuk in een pakje boter te slaan rondom standaarden voor AI in de zorg. Waarom? Omdat toch de grote softwarebedrijven daar gewoon veel meer tijd en middelen in steken.
Dus het is wel eens te ingewikkeld gemaakt voor MKB'ers om in te stappen. En daar maken dan high-tech bedrijven gebruik van, omdat die veel meer middelen hebben om daaraan te voldoen?
Ja, nou, ik denk dat het gemiddeld gezien, dat noem je dan multi-stakeholderism. Dus het idee van, we stellen het in principe soort van open. De nationale standard bodies hebben wel een richtinggevende macht, zeg maar, of invloed van, wij willen dat deze partijen vanuit Ierland of Nederland aan tafel zitten. Maar uiteindelijk zijn dat toch vaak, veel vaker ook weer de Microsofts en de Googles van deze wereld. Dus wat je moet doen, denk ik, is ook vanuit Nederland en Europa nadenken over wat zijn nou betekenisvolle standaarden in dit gebied. Hoe zorg je ervoor dat niet alleen maar die MKB-bedrijven ook, zeg maar, daarvan kunnen profiteren, dat die standaarden ook betekenisvol zijn voor hen, maar vooral ook voor patiënten en doktoren en verplegers, die zaten niet eens aan tafel in dat soort gremia. Dan vraag je toch af van, volgens mij willen we dat AI-systemen ook werken voor patiënten en verplegers. En dat is even als één voorbeeld hiervan. Het andere voorbeeld is nog zorgwekkender, is dat veel van de landen in Europa ook worden vertegenwoordigd door Microsoft.
Okay.
Dus bijvoorbeeld Ierland, die stuurt Microsoft professionals naar die standard bodies als soort van vertegenwoordiging van Ierland om input te geven op de standaarden, om soorten ook vormen van het stemmen, zo van oké, is dit dan nu de standaard?
High-tech heeft bijna de rol van de VOC.
Ja, dat wil
in
ik
de
net
Gouden
zeggen.
Eeuw van Nederland, als ze zelfs overheden kunnen vertegenwoordigen. We naderen het einde van de podcast. Is er nog een laatste boodschap die jij graag aan onze luisteraars zou willen meegeven, Roel?
Nou goed, ik denk inderdaad, laten we een paar noten van optimisme doen. Dus we hebben in Parijs hebben we met een aantal maatschappelijke organisaties, wetenschappers, hebben we ook een fonds opgericht, waar uiteindelijk vanuit allerlei landen en ook bedrijven $400 miljoen in is gestort voor het algemeen belang AI. Dus dat is een ander optimistisch punt. Wat ik ook wil meegeven nog aan de luisteraar is dat het blind inzetten op die acceleratie en op meer datacenterontwikkeling natuurlijk ook een staande weg kan zijn voor onze energie- en klimaattransitie. Dus het wil ik wel even gezegd hebben dat als je hem zeg maar doortrekt van die ambities die er nu zijn vanuit Europa, dan zal dat een toename zijn van 160% qua elektriciteitsverbruik voor datacenters in 2030 ten opzichte van nu. Dat is
wat ook weer een grotere energieafhankelijkheid voor de EU oplevert. Ja, er zit niet alleen de klimaat, maar ook geopolitiek component aan.
Ja, dat is het meer dan Spanje's totale elektriciteitsconsumptie in 2022. Dus we haken gewoon nog een groot land aan op het netwerk. Zo kan je zo uit kunnen zien. En dat speelt ook in de hand van Amerika, die natuurlijk ook die wil. Drill baby drill, is wat Trump heeft gezegd, heeft het ook expliciet gekoppeld aan de ontwikkeling van datacenters en AI-ontwikkeling, grote modellen. Dus we moeten ook veel nadrukkelijker de AI-investeringen integreren in onze bestaande klimaat- en energietransitieambities, de Parijsakkoorden, et cetera. En daar ook het gesprek over aangaan. Aan de ene kant ja, de vlucht naar voren, maar wel met duurzaamheid en ook zeg maar het behoud van onze sociale instituties, onze omgeving, ons milieu als centrale pijlers. En daarin ook keuzes maken en soms ook niet op de rem trappen, maar vooral ook wel de planetaire grenzen in acht nemen.
Helder, vlucht naar voren voor AI, maar dan wel rekening houden met de planetaire grenzen en zorgen voor dat het public interest ofwel publieke zaak AI wordt. Rajiv, aan jou het laatste woord. Welke boodschappen neem jij mee of lessen uit deze podcast?
Nou, ik heb één boodschap. Als we zien dat DeepSeek AI of ChatGPT heeft ingehaald, stel ik voor dat wij als Europa ervoor zorgen dat we nog een betere versie ontwikkelen, zodat ik daarvan gebruik kan maken.
Ja, dat zou heel fijn zijn. Ik zou heel graag veel meer Europese technologie gebruiken. Precies. Of het nu van mobiele telefoons mobiele telefoons gaat of AI. Roel, heel hartelijk dank voor jouw bezoek. We hopen hier in de toekomst nog eens terug te zien. En dat onze luisteraar ook afscheid heeft kunnen nemen van zijn of haar ongeïnformeerde zelf als het gaat om de geopolitiek van AI.